Brilliant ring.
Vanavond. De 26e avond. En de avond zal gaan over iets negatiefs. Namelijk de komende mens van de zonde, de antichrist. Maar dit is ook Gods woord. En de Heere God heeft het ook in zijn wijsheid laten opschrijven door Johannes. Door de Heilige Geest geïnspireerd. Opdat wij zullen weten waar het heen gaat met deze wereld. En aan de andere kant ook in hoeverre wij ons moeten onthouden van alles wat met hem te maken heeft. Met die geest ook van de antichrist die nu al in de wereld is. Maar we gaan het eerst lezen uit Openbaring 13 vers 11 tot en met vers 18. Dus we hebben vanavond een kort stukje. Maar er staat zo ontzettend veel in dat we daar onze tijd ruim wel weer voor nodig hebben. Dus ik lees uit Openbaring 13 vanaf vers 11 uit de Telos vertaling. Afgelopen week werd ik daar nog fel op aangevallen door een of andere meneer. Die beweerde dat de Telos vertaling dat die ontstaan is uit een stel gods lasterende mensen die helemaal niet geloven in Heer Jezus. En ik had geen verstand van tekstkritiek en bla bla bla. Dus zo zie je maar weer uit alle hoeken en gaten kom je aanvallen tegen. Maar goed, ik heb een kennis en die is medewerker van de Telos-vertaling en ook van de Statenvertaling. En die kan ik altijd mailen voor dat soort dingen. Super handig. Vers 11 van hoofdstuk 13. En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. En het had twee horens, aan die van een lam gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid. En het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen, in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem, of geest, te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beest van het die het beeld van het beest niet aanbaden gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is het de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Ja, tot zover de lezing uit het woord. Ja, we bevinden ons in dit stukje in de grote verdrukking. En dat is de periode die we een aantal keren al hebben bekeken. De uitdrukkingen, de grote verdrukking, komt voor in Matteüs 24 en in Openbaring 7. Matteüs 24 vers 21 en Openbaring 7 vers 14. Wie zijn deze? Dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen, staat daar. Dat begint bij het openen van het zevende zegel, hebben we gezien. Blazen van de eerste bazuin straks. God zal zijn oordelen over deze wereld gaan uitstorten in de vorm van gebeurtenissen die steeds meer afkomstig zijn van zijn directe ingrijpen. Nou, en in dit gedeelte zien we dat de komst van de twee beesten een onderdeel is van zijn oordelen over de mensheid. Want de mens wil deze beesten. Ze hebben ook al bij het kruis, of bij de veroordeling van onze Heer, hebben ze geschreeuwd, hè, bij Pilatus. We hebben liever Barabbas dan dat we de Heer Jezus hebben. Ooit werkte ik mee aan een musical. Was ik net tot bekering gekomen. Toen hebben wij een cd gemaakt, Nederlandstalig. En toen moest ik de rol zingen van Pilatus. En we moesten op een gegeven moment ook in het lied, dat is de Passion van Adrian Snell, hè? Ik weet niet of jullie die kennen, maar we hebben het Nederlands vertaald en opgenomen. En toen moesten we op een gegeven moment een koortje in het lied over Johannes, Bar-a-bas, Bar-a-bas, moesten we dan gaan schreeuwen. Hè? En ik weet nog dat ik was net tot bekering gekomen. Denk, nou, misschien net 5 maanden of zo. Zoiets. En ik had heel veel moeite om dat te gaan schreeuwen voor die cd. Want alles wat in mij was, verzette zich daartegen. Mm. En het lied voor over Pilatus, daar had dus de vertaler had dus gezegd, in godsnaam. En toen zei ik, nou, dat ga ik niet zingen. In godsnaam, geef nu antwoord op de klachten die je hoort. Ik zeg, dan ga ik niet zingen. Ja, waarom niet? Ik zeg, nou, ik wil de naam van de Heer niet gebruiken. En hij snapt er niks van. Dus toen heb ik gezegd, nou kom op, zeg, geef eens antwoord. Maar om dat nou te roepen met elkaar, dat Barabbas, dat was echt heel lastig. Want je bent heel enthousiast over je geloof. En je eerste liefde, de Heer Jezus. Maar de cd heeft wel zeker een positief inhoud, alhoewel het ook vertaald is door iemand die mijns inziens de Heer Jezus niet kent. Dus dat was wel even een strijd hier en daar. Maar er staan prachtige teksten op van Edwin Snell, die goed vertaald zijn ook. Dus die mens wil gewoon de Heer Jezus niet. Dat moeten wij ons goed beseffen. Hè? Ik was vorige week in Drenthe. En daar hebben we het gehad over Word wakker. En toen heb ik een aantal teksten laten zien over dat wij nu leven in de nacht. Ja, de nacht is vergevorderd. En toen de Heer Jezus in de wereld was, was het licht in de wereld. Maar hij zegt zelf in Johannes 9, de nacht komt. Want toen hij door de mens verworpen werd als het licht van de wereld, toen werd het nacht. En we leven dus in een wereld, dat is echt heel essentieel om te begrijpen, een wereld die onze Heer heeft verworpen en hij is nog steeds in deze wereld verworpen. En men wil liever de antichrist dan dat ze hem willen. Hij die notabene goed deed en allen gezond maakte die door de duivel overweldigd waren. Maar waarom wil men dan hem niet? Nou, daar is het woord van God ook heel duidelijk over. Want ze gaan niet tot het licht, opdat hun werken niet openbaar worden. Snap je? Johannes 3 is dat. Dus de grote verdrukking, twee beesten. De vorige keer hebben we gesproken over die wereldleider, de dictator, het beest uit de zee. Openbaring 13, vers 1. Dat beest dat uit de zee komt, dat komt uit de woelende volkerenmassa. Het valt mij ook echt op dat wij vandaag overal bijna waar verkiezingen zijn, ik weet niet of dat toevallig is, maar dan zie je dat het allemaal heel erg 50-50 is, hè? Democraten, Republikeinen, in Brazilië, Bolsonaro en hoe heet die andere? Hoe heet die andere weer? Luca of zoiets? Nou, en dan heb je Israël, dat waar nu ook dus de rechtse kant weer de overhand, maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. De volkeren zijn eigenlijk onrustig, ze weten niet wat ze willen. Het is niet zo van 10% voor en 90% tegen of zo. Het is allemaal. Nou, en uit die onrustige massa komt straks dus dat beest, die leider. En die zal dan vrede brengen. Want 1 Thessalonicenzen 5 zegt, hè, terwijl zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal hen overkomen als een plotseling verderf, de barensnood, zoals de barensnood van een vrouw. Dat verderf zal hen overvallen, de dag van de Heer. Nou, dit gebeurt allemaal omdat de Heere God zijn Zoon in de wereld brengt. De Heer Jezus. En als je nou om je heen kijkt wat er vandaag allemaal gebeurt in de afgelopen jaren, hoe extreem snel de polarisatie is gegaan, maar waar we het net ook voordat we deze opname starten over hebben gehad, namelijk dat er één heersende mening is. En als je dus niet in die mening meegaat, word je eigenlijk geframed en neergezet als iemand die rechtsextremistisch is. Een complotfiguur. Populist. Nou, dat
christenfundamentalist.
Ja, dat was 20 jaar geleden ook wel, maar op een heel andere front. 20 jaar geleden was het zo dat als je dan ergens zei van, nou, de Heer Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven, dan was jij gestoord. En voor de rest kon je alles doen wat je wilde. Maar nu is het eigenlijk op elk gebied helemaal fout als je Zwarte Piet leuk vindt of zo, noem maar wat. Nee, dat kan allemaal niet. Of als je een zegt dat je het huwelijk de enige vorm vindt die eigenlijk door de Heere God is ingesteld. Ben je ook al?
Hè? Met man en vrouw.
Met man en vrouw, ja, dank je voor de toelichting en toevoeging. Dus ze zoeken gewoon, er komt één man die gaat het allemaal in één goede baan leiden. Ook de financiële markt, alles zal hij regelen. Dat beest wat uit de zee komt, dat zal dus de leider zijn van Europa, het herstelde Romeinse Rijk. En we hebben in Openbaring 8 gezien dat die grote berg die kwam brandend in de zee. Dat dat misschien, waarschijnlijk wel eens de USA zou kunnen zijn. Weet ik niet zeker, hè? Maar ik heb die vermoedens wel ook vaker uitgesproken. Dat dat helemaal niet meer mee zal tellen in de eindtijd. Maar dat weet ik niet zeker, hoor. Nou, dat beest zal God lasteren. Dat kun je ook lezen in Daniel 7 en Openbaring 13. Die hebben we de vorige keer gelezen. Vers 4 en 5. Lees nog wel even een keer voor. Dus die wereldleider. Maar dus, je moet even onthouden dat dus de werelddictator één en dezelfde is als het rijk waarover hij regeert. Hè? Dus het beest uit Daniel 7 is het rijk. Maar hier is hij de leider van het rijk. Dus als hier staat... in vers 4. Even kijken. Vers 5. Hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak. Ja. Dan is dat ook, geldt dat ook voor het rijk. Dus het herstelt Europa zal een rijk worden dat Gods lasteringen zal uiten. Nou, in de jaren 40 was dat nog absoluut onmogelijk. Toen kwamen in Nederland, ik heb dat wel vaker gezegd, een aantal mensen, schrijvers, denk aan Gerard Reven, ja, die godslasterlijke dingen gingen opschrijven. Toen kreeg je filmregisseurs, Paul Verhoeven is een van de bekendste ook, die gingen godslasterlijke dingen filmen. Ja, en er zijn een aantal films gemaakt in Nederland, die zijn echt letterlijk godslasterlijk, verschrikkelijk. Ik heb ze toevallig gezien toen ik jong was, want er was nog geen christen. Of een aantal daarvan. Dus die hele sfeer van het godslasterlijke, dat wordt eigenlijk nu, vandaag, niet meer gezien als, oh, mag niet. Het is nu vrijheid van meningsuiting geworden. Terwijl in de jaren 30, 40 deed je dat gewoon niet. Toen zei je nog u tegen je ouders ook en zo. Nou, kijk ook even naar de manier waarop er omgegaan wordt met elkaar in de politiek. En in de media, het wordt allemaal veel harder. En daar zie je dus eigenlijk al de, wat de Heer Jezus zegt, hè, omdat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Dat geldt dan wel voor Israël, maar het is een algemeen principe. Nou, dan gaan we nu kijken naar het tweede beest. En dat is heel interessant, want vanavond gaat het dus over de koning die gaat komen, de valse profeet in Israël. En ik wil het nog eens heel duidelijk gezegd hebben, de antichrist is niet het beest uit de zee, maar het is het beest uit de aarde. Dus niet de politieke leider is de antichrist, maar de Joodse man die zal komen met horens als het lam en hij spreekt als de draak. Ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. Nou, wat is uit de aarde? Ik vind dat heel boeiend, want als je even met mij wil kijken naar Johannes 3, dan zie je daar een bijzondere uitspraak van de Heilige Geest, die dit heeft geïnspireerd. Johannes de Doper zegt dat. Denk ik. Ja. Dan staat er in vers 31... heel erg typisch. Hij heeft het wel over zichzelf, hè, want hij zegt van in vers 30, hij moet meer, ik moet minder worden. En dan staat er, hij die van boven komt is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde.
I didn't understand.
Aha. Hij die uit de aarde is, dat is dus eigenlijk gewoon de mens, maar hier gaat het toch wel wat dieper, hè? Is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Zie je dat?
Ja.
En hij die uit de hemel komt, is boven allen. Dus uit de aarde is aardsgezind. Daarom zie je ook in dit hoofdstuk, zij die op de aarde wonen, aanbaden het beest. Zij die op de aarde wonen, kregen het merkteken. Dus je hebt uit de aarde en je hebt uit de hemel. Nou, als je dat even koppelt aan Johannes 8, waar we dan het volgende lezen, Johannes 8. Want daar heeft de Heer Jezus tegen de Joden. Johannes 8. In vers 23. Daar staat. Hij zei tot hen, de Joden dus. U bent van beneden. Ik ben van boven. U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Ja? Dus uit de aarde, van deze wereld, uit de wereld, de geest van de wereld, spreekt uit de mens. De mens verheerlijkt zichzelf. De mens wil zijn eigen begeerte volgen. Ja, de mens is zonder God een wezen dat in een lichaam alleen maar zichzelf dient. Dat is de vloek van de mens. Ze zijn... Ze denken vrij te zijn, hè? Ik sprak laatst ook met iemand, een ongelovige meneer, die dus bezig is met occulte geneeskunde. En hij zei, ja, maar ik ben tenminste vrij. Toen zei ik hem, dat denk jij, maar je bent helemaal niet vrij, want je bent een slaaf van de zonde. Nou, dat was voor hem totaal onbegrijpelijk, want hij dacht, ik ben gewoon vrij, want ik doe wat ik wil. Ja, maar je leeft wel zonder de Heer. Dus je bent van beneden, je bent uit de aarde. Nou, het beest dat uit de aarde komt, is een verwijzing naar A, de geestelijke morele oorsprong. Het is ook uit de afgrond eigenlijk. Maar het geeft ook aan dat het uit het land Palestina is. Want de zee, dat zijn de volkeren en de aarde staat meer voor de geordende wereld. En daarmee zie je vaak dat in de boek Openbaring ook Israël wordt bedoeld. Nou heb ik onder die tekst heb ik alle vijf de plaatsen gezet waar in de Bijbel het woord antichrist voorkomt. Nou, hoe vaak komt het voor in de Bijbel het woord antichrist?
4 keer.
Ja, 5 keer, maar 2 keer in 1 vers. Het komt dus alleen voor in de geschriften van Johannes, nergens anders. Paulus noemt het woord antichrist niet, maar Johannes wel. Ik zal ze alle vijf noemen, alle 4 de teksten. Dus de eerste is 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen gekomen, want wij weten, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Lekker veel gestoord hier. Goedemiddag. Tweede tekst, 1 Johannes 2 vers 22. Wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ja? Derde tekst, 1 Johannes 4 vers 3. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. Dan de laatste, want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen beleiden. Dit is de verleider en de antichrist. Ja? Nou, het woord antichrist komt dus 5 keer voor, als ik goed geteld heb. Of 4 keer en 1 keer antichristen. Ja, ik denk dat dat beter is. Maar dat betekent in plaats van of tegen Christus, de anti. Ja? Hij stijgt op uit de aarde, dat heb ik al verteld. En hij is de valse profeet, de koning van Israël. Israël zal een verbond sluiten, let op, met die politieke macht, dat eerste beest.
Zit het in de familie of zo?
Het is niet te geloven dit, hè?
Echt, hè?
Is het onderwerp?
Kom
ja.
Maar even een vraagje tussendoor.
Ja.
Waarvoor spreekt alleen Johannes dan erover?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat hij een specifieke bediening had als het gaat om de waarschuwing. Maar ik weet het niet. Paulus schreef, had ook kunnen zeggen de antichrist, maar hij zegt het niet. Wat zei ik nou net? Voordat,
Een vraag over de telefoon, toch?
Hè?
Dat is een vraag over de telefoon.
Nee, maar wat ik daar toen zei. Wat ik toen zei. Want dan wou ik even verder gaan. Nou ja, maakt niet uit. Komt wel weer. Oh ja, dat wou ik zeggen, ja. Israël zal zich zo bedreigd voelen door de Assyriër. Dat is dus Syrië, gesteund door Rusland. Die verbonden zijn met alle volken rondom Israël, de islamitische grote macht. Dat zij zich zullen verbinden met het beest, de Europese leider, om zich te beschermen tegen die macht, die invasie die ze zien aankomen. In plaats van te vertrouwen op de Heer. Maar ze zullen dus ook die koning, de valse profeet, de antichrist, zullen zij als koning accepteren. En die, want die koning is eigenlijk degene die deze Romeinse leider voortdurend zal promoten. Hij zal eigenlijk aan de leiband lopen van dat eerste beest, die valse profeet. Ja? En de Heer Jezus heeft gezegd, dat kun je ook zien onderaan bladzijde 1, een hele belangrijke uitspraak als het gaat om de komende antichrist. Daar zegt hij, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Nou, en uit de aarde, de mens uit de aarde, daarvan zegt ook 1 Johannes 2, het is de geest van de wereld is de hoogmoed van het leven. Je eigen naam, ik. Daarom zijn ook de antichristen en de valse leraars altijd met ik bezig. Met kijk eens naar mij, ik, mijn leer, mijn bediening, mijn club, mijn kerk. Dus dat is een beetje aan elkaar gelinkt. Terwijl ik ben van boven, dat is niet alleen maar een geografische uitspraak, de Heer Jezus. Maar boven symboliseert het karakter van God. Ja, nederig, agape liefde, opofferend, jezelf geven voor de ander, maar dat beneden, dat is ik. En daarom is er zoveel ellende in deze wereld. Omdat de mens zijn eigen begeerte, en daarom volgt, daarom zegt Petrus ook, het verderf dat door de begeerte in de wereld is. En wij hebben diezelfde natuur. Ellendig is dat toch, hè? De natuur die zichzelf wil behagen. Ik had van de week met mijn vrouw Ilona, hadden we eventjes een kort conflictje. En dan voel ik gewoon een gigantische eerzucht omhoog komen. Van, ik wil hier toch niet aan toegeven. Snap je? Dat is echt heel fel.
Heel fout, ja.
Ja, ook fout.
Ja, nee.
Absoluut, dat weet ik ook wel. Alleen op dat moment ben je gewoon, ja, ben je gewoon zo in die verontwaardiging dat jij wordt iets aangedaan en jij wordt benadeeld. Ja. Dat je dan even niet, ja, de mogelijkheid hebt tenminste in mijn geval om dat gelijk te erkennen. Je denkt, ik sta maar recht, ik heb gelijk. Maar later als je dan even afstand neemt, dan denk je, jongen, jongen, het is toch weer dat oude natuur.
Ja. Ik vraag je nog, jij zei van, dat die Israël wordt benauwd door die Assyriërs, de volken omheen. En ja. Die zoeken dan de toevlucht tot Europa. Ja. Maar zou het ook niet zo zijn dat uit Europa de antichrist voorkomt, omdat hun denken dat dat een messias is en dat ze misleid worden. Dat ze niet zozeer daar naartoe vluchten, maar ze verwachten toch nog steeds een messias. Nee.
Ja, maar die komt uit Israël,
ja.
Niet uit Europa.
Maar die komt niet.
Kijk, hij komt uit Israël en hij zal, die Arariër, hoe heet die knaap? Ja. Dat is een voorbeeld.
Ja.
Dat is een Jood, maar wat doet hij? Hij promoot de westerse wetenschappen. Hij zegt, daar moeten we zijn met z'n allen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Dus in Israël komt een valse messias op.
Ja.
En die promoot dan het beste rijk.
Ja, klopt.
Je hoeft niet per se uit dat rijk zelf te komen.
Nee.
Nou, dat dacht ik ook
wel. Nee, want
maar is dat dan de antichrist?
Wie?
Die beest op de aarde.
Ja, dat is hem, ja.
En dat is die Jood.
Ja.
Die wordt straks toch ook gewoon krijgt Satan inwonend.
Ja. Ja, klopt.
Dus dat is ook degene die in de tempel gaat zitten.
Eigenlijk ook een soort van mens.
Ja.
Goddelijk. Iets.
Ja, ja, zeker. Het goddelijk niet, maar.
Nee, het goddelijk niet, maar wel het bovennatuurlijk.
Ja, en zoals eigenlijk Judas, die is de zoon van het verderf, hè? Toevallig, niet toevallig, dezelfde aanduiding van Johannes 17 in 2 Thessalonicenzen 2, de zoon van het verderf. Judas had ook een pact gesloten met de overpriesters. En die stond ook weer in verbinding met de Romeinse overheid.
Ik denk dat ook dat Satan bij de enige mens waar hij ooit in gevaren is, dat tot nu toe Judas is.
Ja, dat zegt de Bijbel toch ook.
Wat zei?
Ja.
Dus ja, dat klopt. Dat patroon is dus exact hetzelfde. Ja. Dat Judas dus in verband...
Beest uit de aarde kan je eigenlijk ook vertalen als beest uit Israël. Want Israël is gedoeld
aan de aarde. Heel goed. Ja. Yes.
Ja. Het is ook gelijk wat de Heer Jezus dan zegt. Hè? Het is beter dat hij niet geboren is.
Ja.
Het is allemaal wat hij dat zegt. Hè?
Ja.
Dat de Heer Jezus dat zegt.
En... Er staat hier, het had twee horens, al zoals of aan die van een lam gelijk. Dat is een hele duidelijke aanwijzing.
Nabootsing.
Dat hij zich nederig voordoet. Hij komt als de Messias, maar hij sprak als de draak. En dat betekent godslasterlijk. Maar niet openlijk, maar een beetje in het verborgen en een beetje in het geniep. Nou, wat nou heel bijzonder is, is dat in het Oude Testament, in het boek Daniël, misschien kunnen we het even opzoeken, Daniël 8. Nou wordt het interessant. Moet ik wel even mijn bril opzetten, want ik zie echt vanavond helemaal niks. En ik ben nog maar 51.
Tot begon ik.
Hè? Daniël 8. Daar zie je, even kijken. In vers 9. Het gaat over de geitenbok. He, dat is het Griekse Rijk. Maar dan staat er in vers 9. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn. Die uitzonderlijk groot werd. Naar het zuiden toe. Naar het oosten toe. En naar het sieraadland toe. Israël. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groter dan de vorst van het leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. Ja? En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Nou dan, dit is een beschrijving van een Grieks-Syrische koning. Epiphanes, hè? Antiochus Epiphanes. En die heeft het gepresteerd om in 168 voor Christus een afgod in de tempel van de Joden te zetten. Toen kwam er ook een grote opstand. En die Antiochus Epiphanes is weer een type van de komende antichrist. En dat zien we in hoofdstuk 11. Als je even naar hoofdstuk 11 gaat van Daniël. Vanaf vers 36, dan wordt er in één keer gesproken over die koning. Nou, dat is dus Antiochus Epiphanes, maar alle Bijbeluitleggers zien dat het hier verder gaat dan alleen maar die Antiochus, dat het hier overgaat op de antichrist. Want Antiochus, wat heeft hij gedaan? Ik zal het even voorlezen voordat ik dit ga lezen, maar wat Antiochus Epiphanes gedaan heeft in zijn tijd, dat was rond 200 voor Christus. Dat heb ik ook hier neergezet. Maar dit is exact wat er straks gaat gebeuren. Antiochus Epiphanes had zich vast voorgenomen om in zijn gehele rijk, waartoe ook het land van Israël behoorde, de dienst van Zeus in te voeren. En daar hij zichzelf met deze god identificeerde, wilde hij daarvoor zijn eigen aanbidding algemeen maken. Alle andere godsdiensten zocht hij met fanatiek dikwijl zijn waanzin grenzend ijver uit te roeien. Zo schaft hij ook de godsdienst in Jeruzalem af en voerde daardoor de afgodendienst in. Nou, dat lijkt ontzettend veel op wat er straks gaat gebeuren. Zichzelf aanbidden, hij wil Zeus, hij schaft alles af wat Israël doet. Nou, in Daniël 11, vers 36, die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Ja. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Dat is Jupiter. Maar dat was ook de god van de krijgsmacht. Hij zal namelijk de god die zijn vader niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Nou, die vreemde god dat is straks dat eerste beest. Ja? Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen. Dat is wat we straks lezen. Dat als je het beest aanbidt en zijn merkteken ontvangt, dan zal het je goed gaan economisch gezien. Staat hier ook al een beetje in cryptische taal. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Nou, dat is een type van de antichrist. Daniël 11. Zoals de Heer Jezus in alles zijn vader verheerlijkte, zo zal de antichrist God lasteren. En de vader en de zoon logen, dat hebben we net gelezen in Johannes 2, vers 22. Het kenmerk van de antichrist is geestelijk gezien de Messias logenen voor de Joden. Want hij is het zelf. En hij zal voor de christenen de zoon en de vader logenen.
Welke christenen?
De gelovigen.
Want we zijn er nog niet meer.
Wij niet. Maar ik heb het nou toch over de antichristelijke geest die er nu is.
Oké. Okay.
Dus het kenmerk van de antichrist is dat hij zal de vader en de zoon logenen. Ik weet niet hoe dat straks zal gaan in de grote verdrukking. Of gelovigen dan ook nog zullen weten dat er een vader en een zoon is. Ik weet het niet. Maar ik heb ook een stukje op mijn site gezet over is Jezus God? Omdat ik ook weer werd benaderd door iemand die ik heel goed ken. Die ineens zegt van nee, maar de Heer Jezus is helemaal niet eeuwig God. Eeuwig zoon. Dus dat vond ik een antichristelijke persoon. Terwijl hij heel aardig is en heel veel bijbelstudies schrijft en ook overal preekt. Maar hij zegt nee, ja, Jezus is geen God, want er is maar één God. Ja, God is één.
Wie is dat dan?
Ja, dat is de God van het Oude Testament, jawel.
Nee, maar ik vraag me, over wie hebben we het dan?
Over de meneer, ja.
Nou, in de pauze. Want het is wel belangrijk dat je dat weet.
Ja.
Ja.
Mensen moet je
nou ja, zijn website kan ik wel noemen, verdiepingenaansporing.nl. Dus daar moet je dus niet op kijken. Je mag er op kijken, maar weet dat het een antichristelijke leer is. Ja? Ja. Nee, maar dat mag ik best voor waarschuwen.
Ja, dan moet je,
je moet ze markeren, hè?
Ja.
Christelijke
leer. Ja, de Heer, kijk, hij zegt tegen Titus, leer dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag. En dat vinden we vandaag niet zo leuk. Stel aan de kaak met alle gezag. Nou, wie ben jij dan nog niet? En je mag niet oordelen en dan krijg je dat soort teksten om je oren. Maar als het gaat om de eer van de Heer Jezus, moeten wij gewoon aan de kaak stellen en zeggen van, joh, als je dit niet leert, dan ben jij geen broeder.
Nee.
Nou, aan de kaak stellen zult niet per se voor iedere gelovige te zijn. Dat is meer van een oudste. Van
een Titus was geen oudste. Nee. Er wordt ook niet gezegd tegen Titus dat hij, dat hij moest leren. Hij zegt alleen spreek wat de gezonde leer betreft. Hij moest mensen vermanen, hij moest mensen instrueren namens de apostel Paulus. Maar dit brief aan Titus is voor ons één op één vanuit Christus een opdracht. Hè, om te bewaken dat wat gezond is en af te wijzen dat wat ongezond is. En als je wat verder komt in je geestelijk leven, mag je met alle gezag aan de kaak stellen. Hè? Als er dan bijvoorbeeld iemand is die zegt, ja, weet je wat, je kan er nooit tot geloof komen, want ja, het moet je gegeven worden. Dan mag je dat gewoon aan de kaak stellen en met alle gezag die Gods woord jou geeft. Hè?
Ja.
Zeg van ja, maar dat is een leugen, want de schrift zegt, wie wil hij komen? En nemen het water van het leven om niet. Dus wat jij nu zegt is gewoon een leugen.
Je moet hem eerst even apart nemen, toch?
Met een broeder. Ja. Nou, wat, dat klopt.
Dat is echt een andere situatie.
Maar als iemand de zoon ontkent,
dan
mag je dat publiekelijk doen, hoor.
Het werk van de zoon.
Ja, en een ander principe is natuurlijk ook nog, als mensen openlijk een leer brengen op hun site, ja, ze hebben een publiekelijk iets, een boek of een website, ja, dan mag je daar...
Het publieke domein heeft meer het gemeentelijke.
Ja, als je iemand kent in de gemeente, denk je, goh, die heeft wel een beetje rare ideeën. Mm. Dan ga je eens met hem praten. Toch? Dan zeg je van, joh, ik hoorde je dat zeggen, maar wat bedoel je nou eigenlijk?
Mm.
En dat moet altijd in een geest van zachtmoedigheid en van geduld. En van, hè? Maar hij zegt ook, vermaan en leer, stel aan de kaak. En tegen Timotheus zegt hij natuurlijk van, weerleg, bestraft met alle geduld en langmoedigheid, weet je wel. Want het is gewoon nodig. Mensen vliegen alle kanten op.
Ja.
En het gaat er niet om dat dat wij gezag hebben, maar wij hebben het gezag van het woord. En als we het woord begrijpen en we weten dat de eer van de Heer Jezus op het spel staat, ja, dan moeten wij leren om aan de kaak te stellen. En zeker als het de antichristelijke leer is. Daarvan zeg ik. Zeg je?
Dan word je stellig genoemd.
Ja.
Ja, weet je niet hoe vaak ik dat genoemd ben?
Hoe zat dat met de Heer Jezus met de tempelreiniging? Dan is dat een beetje hetzelfde vergelijkbaar, want ze verontreinigde de tempel
om allerlei
andere dingen te doen, die niet van hem waren en die nog niet van zijn vader.
Ja, dat is, kijk, ik heb die lezing toen gehouden over de mens gods anno 2022. Daar zie je dus dat een mens gods iemand is die opstaat tegen onheiligheid in Gods huis. Je gaat nu niet roepen wat er allemaal fout is in de wereld, want dat weten we wel. Maar als er mensen zijn in het huis van God die gewoon een homoseksuele relatie hebben, zeggen ja, dat is oké. Dan zegt de mens, God zegt dan van nee, dat kan niet in de tempel of in Gods huis, want dat is heilig.
Ja.
Ja.
En dan moet je ze natuurlijk niet met een zweep eruit jakkeren.
Nou, bijna wel.
Maar
dat is wel kenmerkend.
Dat zou bijna wel doen, ja.
Dat is wel kenmerkend voor de geest van Christus, toch? Want die heeft een vuur voor het huis. Dus als jij zijn geest hebt, moet je dat dan ook...
Nou ja, omdat... Kijk, en dat is heel belangrijk, omdat, even bij het voorbeeld te blijven, homoseksuele relaties een aantasting zijn van de persoon van de Heer Jezus. Want hij is de bruidegom die de norm is. Hij is de bruidegom. Hij heeft zijn bruid gekocht en betaald. En zij zijn ook één geworden. Hè? Ik in u en u in mij en zo. Dat is een vrouw en een man. Een man en een vrouw. En al het andere is door de duivel, ja sorry dat ik het even zo hard zeg, maar is door de Satan de wereld ingebracht om de persoon van de Heer Jezus naar beneden te halen. En dat is altijd weer het doel van misleiding.
En zijn woord.
En zijn woord.
Ja, want wat Christus zegt is waar. Dus iedereen die tegen dat woord ingaat,
spreekt
dus niet de waarheid.
En daarom is een heilige ijver voor het huis van God ook hetzelfde als een ijver voor zijn persoon. Ja. Ja, want Paulus was ook in zorg voor alle gemeenten. En hij was ook altijd aan het bidden en aan het strijden voor de mensen in Efeze. Met dag en nacht, nacht en dag, met tranen wijst hij ze terecht. Waarom? Nou, omdat hij wil dat die eer van de Zoon van de Heer Jezus daar gehandhaafd blijft. En bijvoorbeeld, als je in Colossenzen leest, hè, wij zijn voleindigd in hem. En zij gaan allerlei andere elementen in de gemeente toelaten, dan verloochen je het werk van Christus. Ik ben al voleindigd. En dan wil ik ook nog eens de menselijke wijsheid en de Joodse wetten toe gaan voegen aan iets wat hij al gedaan heeft. Dus eigenlijk is het een verloochening van zijn werk.
Ja, ja, ja.
En ook dat verhaal van ik kan niet tot geloof komen, het moet me gegeven worden, is een verloochening van het werk van Christus.
Ja.
Want dat is namelijk een aanbod van Gods genade aan en ieder die wil.
Ja.
Nou, en dat is de ijver voor zijn huis. En dat is niet omdat wij gezag hebben, omdat wij wat voorstellen, maar wij hebben dat woord. En daar willen wij graag, daar willen wij verdedigen.
Maar dat maakt het wel complex om dan aan te wijzen, om te zeggen, om op het laatste punt aan te komen. De Calvinistische leer is daarmee dus haars op wat het evangelie zegt.
Klopt, de dubbele predestinatie wel, ja. Ja. Absoluut, ja. Ja, want de uitverkiezing is een troost voor de gelovigen. Die hebben het evangelie van de behoudenis gehoord. Die hebben de waarheid aangenomen. Ze hebben het erkend, zegt Colossenzen 1. En dan mag je weten, als je dat erkend hebt en je hebt Gods geest ontvangen, dat dan de Vader zegt, ja, maar luister, ik had je al op het oog voor de grondlegging van de wereld. Maar je moet dat niet gaan gebruiken als een element voor ongelovigen. Dat is het hele punt. Nou, oké. Okay. Oh ja, ook zo mooi dat de Heer Jezus zegt, heeft het in Johannes 10 ook over een vreemde. Hè? De schapen horen naar zijn stem, maar naar de vreemde horen zij niet. Dat is eigenlijk ook al door de Heer Jezus een aankondiging van de antichrist. Want hij weet dat Judas naar de vreemde stem zal luisteren. Satan zal in hem varen. Maar hij weet ook dat zijn volk naar de vreemde, Johannes 10 vers 5, zal luisteren. Die over de muur naar binnen komt. Want de antichrist zal niet volgens de profetieën komen. En tenslotte in Zacharia 11, Vers 16 wordt de antichrist de nietswaardige herder genoemd. Vers 12. Nou, we zijn al één vers opgeschoten. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid. En het maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. Nou, omdat Israël dus een verbond met de dood zal sluiten, door deze koning te accepteren en via hem afhankelijk te worden van dat eerste beest, Europa, hè, zal dat tweede beest ondergeschikt zijn en maken dat het eerste aanbeden wordt. Het gezag van de eerste wordt uitgevoerd in Israël door de tweede. En dat verbond met de dood vinden wij in Jesaja 28 vers 15. Omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt, dat is dus de Assyrië, de verwoester uit Daniel, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Nou, de leugen, dat is duidelijk. Want de mensenmoordenaar van het begin, de vader van de leugen, is in de mens van de zonde gevaren. Maar het eerste beest vertegenwoordigt ook de draak. En ik vond het heel typerend dat Israël voorop liep in de coronavaccinaties. Ja. Want dat is toch wel heel toevallig. Vind je niet? Ze waren binnen een paar maanden al bijna helemaal klaar met de eerste ronde, maar wij moesten nog beginnen. Nou, dat tweede beest zal alle ware aanbidding van God de Vader en de Zoon vervangen door de aanbidding van het eerste beest. Hoe zal het gebeuren? Nou, dat zullen we ook zo meteen zien. Er zal letterlijk een beeld worden opgericht in de tempel. En ik vermoed zo dat dat gewoon met webcams over de hele wereld gevolgd kan worden, denk je niet?
Vast wel.
En dat dat beest een levend krijgt, of tenminste adem krijgt. Zo, weer in de pot. Het is toch wat, hè? Moet ik even pauzeren? Even, ja, ik zet hem even, want hij vindt het zo interessant. Hij is weer terug. Het duurde 26 minuten, maar nee.
Ja, dat knip je er toch wel uit, hè?
Ja, dat knip ik er even uit. Ja. Nee, ja, dat kan hij wel tegen. Het beest had een dodelijke wond, hebben we een paar keer gezien, hè? Ook in vers 3. Het herstel van het Romeinse Rijk. Maar ik heb ook vorige keer al gezegd dat het mij niet zal verbazen als hij zelf persoonlijk ook uit de dood op zal staan. Zoals de Heer Jezus. Want dit hele gebeuren is een imitatie van het drie-ene God. Hè? Je hebt de draak, je hebt het beest uit de zee, je hebt de valse profeet. Nou, en dat eerste beest is een imitatie van de Heer Jezus. De antichrist is een imitatie van de Heilige Geest, teken en wonderen. En de draak is een imitatie van de Vader, God de Vader. Vers 13. En het doet tekenen, grote tekenen. Zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen, laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Nou, vandaag is er een hernieuwde aandacht voor tekenen. Dat is eigenlijk gekomen sinds het begin van de 20e eeuw, toen de Pinksterbeweging opkwam, men in tongen begon te spreken, maar de tekenen en wonderen, hè, want als je kijkt naar de opwekkingen van John Wesley en George Whitefield enzovoort, nergens tekenen of wonderen te bekennen bijna, en ineens kwam daar helemaal heel veel aandacht voor. En vandaag zien we dat er een grote groep mensen, de charismatici, hè, gelooft dat er overal wonderen en tekenen gebeuren. Nou, ik had laatst zo'n persoon op de Bijbelstudie. En ik zeg, ik genees mensen net als Jezus deed. Ik zeg zo, nou, heb je al doden opgewekt, vroeg ik. Nee, dat niet. Ik zeg, nou, heb je al blinde mensen genezen? Nee, ook niet. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ja, ik bid voor mensen en dan af en toe gebeurt er wel eens iets. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet wat er in de schrift staat? Nee, maar het zijn wel grote dingen. Nee. Nou, wat hier staat, vuur uit de hemel, betekent dat dus de antichrist zal de hele wereld ervan overtuigen dat God met hem is. Want vuur uit de hemel, dan zeggen de mensen, ja, dat kan niet anders dan dat is God.
Ja, dat is als bij Elia.
Als bij Elia, ja.
Kan het, hij kan natuurlijk net zulke wonderen doen als die mannen van Farao.
Ja.
Die ook natuurlijk dingen lieten zien.
Wonderen van de leugens had hij ook.
Ja.
Alleen toen stond Mozes natuurlijk bij. Maar,
ja.
Maar dat zijn wel de dingen die Satan natuurlijk ook deed door die mannen heen.
Ja, we kunnen wel even opzoeken naar 2 Thessalonicenzen 2, inderdaad. Dat was wat jij net citeerde. Dat vind ik wel een belangrijk hoofdstuk. Het is heel typisch, hè, dat in heel veel evangelische gemeenten nooit en te nemen uit het hoofdstuk wordt gepreekt.
Ja, dat is een van de beste gemeenten.
Ja, nooit. Ik heb 5 jaar in een evangelische gemeente gezeten, nooit iets gehoord over de wederkomst, opname van de gemeente, grote verdrukking of dit hoofdstuk. Of... Heel typisch. Nou, wat staat hier in het hoofdstuk? Er staat over de dag van de Heer, vers 3. Die mensen waren geschokt en verschrikt, want ze dachten, ja, alle oordelen die wij meemaken, alle verdrukkingen, dat is het oordeel van de Heer. En er waren valse leraars die zeiden, ja, jullie zitten in de dag van de Heer. En ze dachten, hoe kan dat nou? Paulus had gezegd dat we zouden worden bijeenvergaderd tot de Heer voordat de grote verdrukking kwam. En dan zegt hij vers 3, laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die, dag van de Heer, hè, komt niet als niet eerst de afval gekomen is. Nou, dat is dus de geestelijke aarde, grond waaruit de antichrist voortkomt. De afval. Want anders zou men wel hun ogen open hebben, maar dat hebben ze niet. En de mens van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik dit gezegd heb? Toen ik nog bij u was. Moet je nagaan, hij was 3 sabbatten bij de Thessalonicenzen. Hij heeft dit al genoemd. Sommige gemeenten bestaan al 30 jaar, die hebben het nog nooit hierover gehad. Hoe kan dat? Omdat het in de meeste gemeenten alleen maar gaat over wat jij nodig hebt. Nee. Nou, wat staat er dan verder nog? In vers 9, vers 8, dan zal de wetteloze, andere term van de antichrist, de wetteloze, geopenbaard worden die de Heer Jezus zal verteren door de adem, hetzelfde woord, als de adem van het beest straks, van het beeld. De adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst, hem, nou komt het hè, wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Dus ook nog met allerlei kracht, hè? Vuur uit de hemel, wonderen, tekenen. Vandaag leven wij niet in een tijd van wonderen en tekenen. Dat vinden mensen dan heel moeilijk. Zeggen, ja, hij gelooft in de streeptheologie. Dan krijg je weer zo'n sticker op je hoofd geplakt, weet je wel. De streeptheologie, weet je wat het is?
Nee.
Het sensationisme.
Ja, die wou ik zeggen. Die ken ik wel.
Ja, dat noemen ze de streeptheologie.
Ja, dat het opgehouden is, ja. Daar waar het staat over de tong zullen verstommen, die tekst.
Ja, uiteindelijk is profetie kennis een tijdelijk middel. En als we straks de Heer Jezus zullen zien, ik geloof niet dat 1 Korinthe 13 gaat over het woord dat dan volmaakt is, maar goed. Maar er staat wel, tongen zullen verstommen. De profetie zal ophouden hè, als de Heer Jezus komt, maar daarvoor zullen tongen verstommen. Dus dat is helemaal niet meer nodig, logisch, want nou ja, de talen zijn voor de Joden. Daar gaan we nu niet over uitweiden. Maar de tekenen zijn om het fundament wat gelegd werd van de gemeente te ondersteunen. De mensen die dat woord brachten, werden ondersteund door tekenen en het woord moest geloofd worden.
Dat was toch vooral voor de Joden?
De Joden verlangen een teken.
Joden, ja. Joden bedoel. Klopt, met Romeinen 15 lezen we ook dat Paulus zegt dat hij bij de volken het evangelie bracht, ook met wonderen en tekenen. Dus het is niet alleen voor de Joden, wel vooral, maar er waren natuurlijk ook tekenen en wonderen onder de volken. En onder de Galaten wordt gezegd, de Galaten waren heidenen, die krachten onder u werkt, de Heilige Geest. Gelaten 3 is dat geloof ik. Dus het is wel zo dat iets te eenzijdig met mijn inzicht is. Alleen voor de Joden tekenen waren.
Er waren natuurlijk wel ook veel Joden die juist die pasgeboren christenen ja. in die gebieden ook tegenwerken.
Ja, klopt. Dat is waar, ja. Dat waren eigenlijk alleen vooral de Joodse leraars. Valse ja. leraars die ja. daar achter Paulus aanging en een andere evangelie bracht.
Ja, maar met die Jezus-secte, de Joden, die moesten die niet hebben, die christenen.
Nee. Dus, wat moeten wij vandaag doen als mensen zeggen, ja, maar er gebeuren overal tekenen en wonderen, dan moeten we daar zeer wantrouwig over zijn. Want we zien ook in het boek Handelingen dat naarmate de tijd vordert, er steeds minder tekenen en wonderen gebeuren. En dat in alle brieven, vooral aan de Efeziërs en aan de Filippenzen, waar volwassen gemeenten worden aangeschreven, Romeinen ook enigszins, en niet wordt gesproken over zoek daarna, streef daarna. Nee, hij heeft het daar altijd over de innerlijke mens, over de morele vorming van het beeld van de Zoon in hun midden. Nou, en dat is al een hele opgave. Ja. Om ons tot het beeld van de Heer Jezus te vormen. En tekenen en wonderen brengen mensen niet tot bekering. Nee. Maar ze begeleiden het woord. Het richt de aandacht op het woord. Je ziet het ook heel duidelijk in, even kijken, in Handelingen 13. Als dus Elimas met blindheid geslagen wordt door Paulus. Dan staat er dus van die stadhouder dat hij zag wat er gebeurde. En door het woord wat hij dan vervolgens hoorde, dat tot geloof komt. Maar niet door het teken. Het richtte hem zijn aandacht op het woord wat gebracht werd.
En het woord ontbreekt er vandaag de dag alle kanten aan.
Ja.
Als die gebedsgenezingsbijeenkomst, ja. wapperen met jasjes al ja. plaatsvindt.
Ja, dat kan je stellen.
Helemaal niet meer gebruikt.
Nou ja, en als het woord al gebruikt wordt, ik heb dat vaak meegemaakt, dan is het zeer oppervlakkig en totaal uit zijn verband gerukte teksten worden gewoon eventjes van een podium geschreeuwd. Hè, van bijvoorbeeld, van door zijn stream is ons genezing geworden. Amen, halleluja. Maar wat erachter staat, want wij alle dwaalden als schapen, dat wordt er dan niet bijgelezen. Dus het is heel treurig. Ja, en ook bijvoorbeeld Matthäus 10, wat notabene de uitgangstekst is van Royal Mission. Van Martin Kornstra. Daar wordt gezegd, ga uit, wek de doden op en genees de zieken. En dan staat erachter, maar ga niet buiten de grenzen van Israël. Ja. Maar dat lezen ze dan weer niet.
Ja. Ja, dat is eigenlijk wel heel dominant in het christendom, toch? Als je, in de Koninkrijk de Hemel noem je dat ook wel, toch? Dat de grote massa is allemaal heel, voornamelijk allemaal dat.
Ja.
En dan de enkeling die daar niet achter staat, wordt helemaal nauwgedrukt eigenlijk.
Ja, er zijn... Verreweg het merendeel is Rooms-Katholiek of charismatisch. Ja. Klopt.
Manipulatie.
De Heer Jezus zegt over deze tekenen in Matthäus 24. Ik heb dat vorige keer ook volgens mij al geciteerd. Ja, dat staat onder vers 13. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Dus het zal me niks verbazen als die antichrist gebruik maakt van meerdere personen. Die zichzelf ook christus noemen. Of profeet noemen.
Huh? Zoals pastoor.
Ja, maar hij noemt zichzelf toch niet Christus? De plaatsvervanger van.
Ja, plaatsvervanger. Christus. Ja. In het laatste concilie is dat opgetekend.
Dat hij de Christus is.
Hij is de Christus.
Nou, dat heeft hij het wel
vaak. Hij heeft de almacht van Christus hier op aarde.
Treurig.
Hij is iets waar je niet naartoe moet gaan.
Nee. En grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen, dat is in Matthäus 24, zijn het altijd de Joden, hè, de uitverkorene Joden, te misleiden. Dus vandaag moeten wij nooit afgaan op tekenen en wonderen. Nee. Er is een soort geest met een kleine letter. De invasie van een andere geest heb ik dat genoemd in dat boek waar ik daar ooit over schreef. Die mensen gewoon verblindt. Ik ben er zelf onderdeel van geweest. Ik weet precies wat het is. En je denkt gewoon niet meer helder na gewoon. En je fileert alle teksten die het tegendeel spreken. Die wil je gewoon niet zien. En alle tegensprekers, daar word je dan... Wordt gezegd dat zijn allemaal mensen die de geest van ongeloof brengen. En die moet je mijden. De geest van ongeloof moet je mijden. Ja. En je moet vooral heel veel genezingen bekijken. En dat kweekt geloof.
Ja. Die invasie van die andere geest. Dus er is een andere geest die een invasie doet. Dat is dan natuurlijk wel de geest van Antichrist.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Daarom zegt hij ook tegen het Corinthiërs dat ze een andere geest kunnen verdragen. Maar sterker nog, als je dus God wil ervaren op een andere wijze dan dat wat de schrift zegt, dan begeef je je dus al op het gebied van een andere geest. En dan word je ook al beïnvloed door een andere geest. Niet dat je dan een demon in je krijgt, maar Het zijn misleidingen. Ik heb met een man gesproken, of gemaild, die dacht echt serieus dat hij 2 jaar bezig was geweest om 1 vrouw te bevrijden van, weet ik hoeveel, demonen. Oh. Hij was 2 jaar bezig geweest. En had er een heel boek over geschreven. Ik had hem gemaild. Ik zeg, kerel, waar vind ik dat in de Bijbel? Dat iemand 2 jaar nodig heeft. Ja, dan kwam hij met de tekst. Jezus was bezig een demon uit te drijven. Staat er dan. Ja, maar ik zeg, dat is toch geen 2 jaar? Maar hij geloofde het gewoon. Hij is 2 jaar samen met nog een man. Zijn ze gewoon bezig geweest met niks.
Maar het was gelukt dan?
Ja, uiteindelijk was het dan zogenaamd gelukt. En ze moesten van alles doen. Ik weet niet, want het is echt... Als je het leest, dan lach je bijna... Ja, je moet ook huilen. Maar...
Je moet huilen, ja. Want als je de beelden daarvan ziet, hoe dat gebeurt... Hè? New Apostolic Reformation is daar over voor.
Hoe?
New Apostolic Reformation. Ja. Dan wordt iemand gedoopt. En daarna moet hij ook nog even helemaal door elkaar geschud worden... alle demonen moeten eruit.
Ja, dat is dus het verkeerde volgorde trouwens.
Ja. Maar... Als je dan ziet wat er met die mensen gebeurt, dan denk ik van, nou, volgens mij gaan ze er niet uit. Maar komen ze er net in?
Ja, dat denk ik.
Zo lopen ze te brullen en te schreeuwen.
Ja, T.B. Joshua, daar had de laatste conferentie. En toen liet Dick Wolbers ook een filmpje zien van T.B. Joshua, van een man die dan zogenaamd bezeten. Ik vond het een hele goede acteur trouwens. Maar de camera's staan er omheen, weet je wel.
Die man was echt bezeten, hè?
Ja.
Dat was geen acteur, dat was echt.
Nou, dat betwijfel ik ten zeerste.
Nee, ik geloof dat het echt is, omdat de hele setting vals is.
Ja, het zou kunnen, maar ik vond het zo voorspelbaar allemaal reageren. En hij deed zo en dan viel hij op de grond. En dan kwam hij weer kronkel. En dan kwam hij weer overeind. En dan keek hij weer zo aan.
Het gaat altijd in die charismatische gemeenschappen en toestanden. Het gaat altijd over demonische activiteiten.
Ja. Het gaat niet over de Heer. Nee. Heel weinig. Nou, dat gaat er straks ook gebeuren. Ja? En... Vers 13, 14 zijn we. En het misleidt hen die op de aarde wonen. Nou, die uitdrukking vinden we 2 keer in het hoofdstuk. Want zij die op de aarde wonen, luisteren naar hij die uit de aarde komt. Wij die uit de hemel zijn opnieuw geboren. Wij wonen niet, maar wij luisteren naar hem die uit de hemel is. Want Christus is onze bron.
Amen.
En helaas... Ja, dat is ook weer verdrietig. Kom ik ook mensen tegen die denken dat ze de Heer Jezus kennen, maar die kennen hem niet. Dat blijkt na een tijdje namelijk. Na een tijdje zijn ze toch afgevallen. Dus het is wel belangrijk dat je echt zeker weet dat je de Christus der Schriften, dat je hem kent. Hoe weet je dat zeker of je hem kent? Nou, door de honger naar de Bijbel, door de herkenning van wat je leest over hem, hè, in de evangelie. Door de vreugde die je ervaart als Paulus of Petrus of Johannes over hem schrijft. Dat geest die als het ware een sprongetje maakt. Hè, net als het kind in de buik van Elisabeth. Dat is de herkenning van de ware Christus. Het is niet een gevoel of een emotie. Maar het is door de geest geleid enthousiasme. En vurig verlangen om hem te kennen en hem te dienen. Dat is uit de hemel. Dat komt van boven. Dat heeft ook een reinigende werking. Want een gelovige wil niet bij de duisternis horen. Dat komt gewoon door de geest. De Heilige Geest wil heilig. En je baalt als je zondigt, je beleidt het. Maar zij die op de aarde wonen, worden misleid. Want we hadden ook nog gelezen in Openbaring 12 vers 9, dat hij het hele aardrijk misleidt. Nou, Satan heeft 1 wapen, dat is de leugen. En hij komt altijd met het woord van God. Hij liegt in de christelijke wereld met het woord van God. In al die andere gebieden, hindoeïsme, boeddhisme, heeft hij al lang zijn slag geslagen. Islam, hij hoeft daar niet meer heel druk bezig te zijn. Die mensen die volgen allemaal de leugen. Maar in de christelijke gemeente is hij het meest actief.
Zoals hij met Eva actief was.
Ja, klopt. Ja. Want Eva was ook geroepen, hè, om samen met Adam een beeld te zijn van Christus in de gemeente. Dat lezen we in Efeze 5. Maar dat wist Satan echt. Oei, dan moet ik gelijk een eind aan maken. Ja. Dus zodra je een gemeente hebt. Ik heb vandaag ook een appje gehad van een broeder, vriend van mij. Het is een gemeente net begonnen. En dan krijg ik weer een berichtje over hoe ze dan zo'n gemeente vorm willen geven. En dan zie je gelijk, die gaat gelijk weer mis. Op 1 bepaald vlak. Hoe kan dat toch?
Vrouw in tand?
Hè?
Vrouw in tand?
Nee, dat niet. Maar het ging er even over dat ze... De oudste hadden bepaald dat ze absolute gehoorzaamheid eisten van de rest. Als je geen... Ja, de kerkleiding, dan moet je gehoorzamen, want anders dan... dat ga je alweer.
Ik niet echt als dienend leiding.
Nee, maar ze hadden natuurlijk ook nog een bijbeltekst gevonden. Hè? Gehoorzaamt uw voorgangers en zo. Maar waar het mij even om gaat is... Hoe kan het nou dat de eenvoud van het gemeente zijn, maar niet van de grond komt?
Zappel.
Ja. En hoe komt het dat wij ons laten misleiden door hem dan?
Hoogmoed. Ja, ook wij zijn
natuurlijk wat SD betalen.
Ja, tuurlijk.
Want wij willen ook zijn als God.
Wie wij als Bijbelstudieclubje?
Nee, wij niet.
Maar
ons vlees.
Oh, gelukkig. Ja, ik krijg het niet. Ik ben toch eens verkeerd bezig. Nee, maar dat fascineert mij heel erg. Mm-hmm. Want als je kijkt in de Bijbel hoe het bedoeld is, een gemeente en het geleven met Christus, is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar de tradities van mensen hebben er een gigantisch ingewikkeld bouwwerk van gemaakt. Wat je allemaal eerst moet neerhalen om te weten wat het eenvoudige principe is van de gemeente. Namelijk samenkomen rondom de Heer Jezus, brood breken, oudsten worden door God aangesteld, die moet je erkennen enzovoort. Maar nee, we gaan voortdurend weer die tradities van mensen oprichten. Dat is de misleiding. Heeft God niet gezegd dat? Nou. Door de tekenen worden ze misleid, zegt vers 14. Die hem gegeven zijn te doen. Door wie is dat hem gegeven? De tekenen zijn hem gegeven te doen. Dat wordt door God toegelaten. Vandaag leven wij in de tijd waarin we moeten leren te leven door het geloof. In een zuchtende schepping, in een zuchtend lichaam, met een innerlijke hoop en een innerlijk zicht op Christus. Waarin we in alles afhankelijk mogen zijn van hem door gebed, we mogen alles vragen aan hem, maar niet met de zekerheid dat hij ook al onze klachten en kwalen zal wegnemen, want dat was in het Nieuwe Testament ook gewoon niet het geval. Ja? Nou, ik doe even een pauze, want we moeten nog even koffie drinken. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Goed. We waren in het midden van vers 14 gebleven. Er staat... Het zegt, dus het beest, de valse profeet, de antichrist, de mens van de zonde, zegt tot de mensen die op de aarde wonen, een uitdrukking die 20 maal voorkomt in de Openbaring. Dat is heel merkwaardig dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde een beeld moesten maken. Dat is toch wel typisch, hè? De mensen moeten dat beeld maken. In het midden van de 7 jaar, laatste jaarweek, wordt alle religie, heb ik al heel vaak gezegd, vervangen door het ene, de aanbidding van het beest. We gaan dus eerst naar een religie toe van alle godsdiensten in één grote bak gegooid. Dat is ook wat de mensen uiteindelijk willen, hè? Want ze zijn zo zat van al die godsdiensten,
terug naar toren,
oorlogen Babel, en al dat Babel, geruzie. Hè?
Terug naar Babel.
Terug naar Babel.
Toren.
Ja.
Alles één.
Ja. Beetje het coexist gebeuren wat vandaag de dag al gaande is.
Ja. Ja, dat. Dan in het midden van die week zullen dus die beide beesten hun ware gezicht tonen. Het Romeinse staatshoofd zal de eredienst in Jeruzalem doen ophouden en door het gelovige overblijfsel dat door het gelovige overblijfsel werd uitgevoerd. In Daniel 9 vers 27 en Daniel 12 vers 11 spreken over dat moment. Eerst Daniel 9 vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus de Joodse wet, de Joodse godsdienst, de Joodse tempeldienst zal worden verboden. Daniel 12 vers 11. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Dat is 30 dagen meer dan 1260 dagen. Maar waar het mij even om gaat is de verwoestende gruwel. De gruwel van de verwoesting waarover de Heer Jezus spreekt in Matthäus 24 vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats. Dat beeld is een gruwel maar het heeft een verwoestend effect op allen die het beeld aanbidden en vooral op het Joodse volk. Dus alle mensen maken een beeld. Het beeld wordt getransporteerd of wordt opgezet in Jeruzalem, in de tempel. Op de een of andere wijze kan heel de wereld dat aanbidden. Ik heb zo het vermoeden dat dat ook wel zou kunnen gebeuren via het merkteken. Ja. Maar het zijn allemaal dingen die nog moeten worden duidelijk gemaakt in de loop van de tijd.
Iedereen heeft een app van dat beeld waarschijnlijk.
Ja, zoiets ja.
Zou zo kunnen, inderdaad.
Hij zal de God van de vesting in zijn standplaats eren, had ik al voorgelezen, Daniël 11, vers 38. De God van de Romeinse vesting, de burcht in Rome waar de tempel van Jupiter naast stond. In hem werd de Romeinse krijgsmacht geëerd. De Antiochus vereert zijn krijgsmacht waar hij op steunt. Heel veel dingen komen samen, hè, als je al die teksten leest. En als je je echt wil verdiepen in het boek Daniël, dan zal ik je aanraden om de twee boeken van Vijfhonderd te kopen daarover. Ja. Dat is echt bijzonder uitgebreid. Dus Beeld, Babylon en Beest, of zo heet het boek geloof ik. Het zijn twee delen. Te kopen uit het woord en waarheid, denk ik, hoop ik. Ik heb ze vandaag ook nog even, of tenminste deel 2 dan over Daniël 11. Maar hij is wel erg uitgebreid. Als je echt studie wil doen, dan gaat vers voor vers hoor. Ja. Dus dat is heel bijzonder.
Ja. Jaap Fijnvraat.
Ja. 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 Trouwens, voor de luisteraars thuis, jaapfijnvraat.nl zeer aan te raden. Als je wat dingetjes wil weten over bijbelboeken of andere teksten, zeer, zeer aan te bevelen. Nou, de Joden denken bescherming te krijgen tegen de verwoester. Dat is Jesaja 28 vers 15 en 57 vers 9, waar jij net een stukje uit in de pauze aan mij liet lezen. Dat is hier. Toevallig voor me liggen hier. Hè? Hey. Ja. 57 vers 9. Daar staat. Ja. Even kijken, staat daar... Nee, dat staat daar helemaal niet. Je zei 57 vers 9. Nee. Oh, verder. Ah. Even kijken, waar staat het over die verwoester dan? Toevallig niet lezen. Oh, welke zit er wel de Statenvertaling, ja. Nou, dan loop ik een beetje vast, jongens. Nou.
Waar zit je dan nu in?
Je zei 57 vers 9. Hoort iets te staan over de verwoester in dit stukje. Maar dan ben ik het even kwijt.
Ja.
Nee. Helaas.
Is dat een stukje wat je net vond?
Nee.
Oké. Okay. Ja, u reist met olie naar de koning. Dat is het, ja.
54,
16? Nee, ik snap al waar ik... Waar ik, ik ben in de war. Er staat... Door deze afgod te vereren, denken de Joden beschermd te krijgen. En dat staat in Jesaja 57, vers 9. U reist met olie naar de koning. En u vermeerdert uw welriekende zalven. U zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe. Dat bedoelde ik eigenlijk. Het gaat niet over de verwoester. Het gaat over het feit dat ze de koning willen paaien. De antichrist, de valse profeet. Nou. Vers 15. Hem werd gegeven aan het beeld van het beest adem te geven. Dus dat wordt van God toegestaan. Zo lees ik dat. Dat woordje adem is geest. Heb ik al in de voorlezen ronde gezegd. Hoe noem je dat? Het voorlezen. Maar er staat niet leven. Alleen God geeft leven. De duivel imiteert het leven. Zoals Jannes en Jambres het leven imiteren. Daarom staat er ook in 2 Timotheüs 3 over Jannes en Jambres geschreven. Want de dwaalleraars van de eindtijd zullen het leven dat uit God is imiteren. Denk aan vallen in de geest. Denk aan de doop met de geest. Denk aan. Ik sprak gisteren. Wanneer was het? Wanneer was ik in. Dat was zaterdag met een zuster. Die zei. Ik zat in een gemeente. Daar gingen ze elke zondag vallen in de geest. En ik ging naar voren. En mij lukte het niet. Ze zeiden alleen maar. Oh, we zegen u, zuster. En dan ging ik weer zitten. Het leven wordt geïmiteerd, maar zij was dus kennelijk toch van het licht. Het werd niet. het leven wat geïmiteerd werd, het namaak kwam niet in haar voor. Want zij was al een kind van God.
Misschien zaten dan wel zijn demonen in het beest op, of wat die spreken.
Ja, dat is ook nog een optie, ja. Lijkt me ook... Ik heb ook erbij gezet, hè. Het spreken kan duiden op een occulte manifestatie. Ja. Van een demon.
Oh, dat was ik niet eens.
Ja. De afvallige Joden die altijd hebben geleerd dat afgoden stom zijn. En niet kunnen spreken. Psalm 135 vers 17. Psalm 115 vers 5 en vers 7. Zullen denken dat dit de ware God is. Want afgoden spreken immers niet. Nou. Dat wat bedoelt de Heere God met afgoden spreken niet? De beelden. Stomme afgoden doen Paulus in 1 Korinthe 12. De stomme afgoden, ja. Maar demonen spreken wel. Ja. Hè, via mensen. Ja. Markus 1. Als de Heer Jezus in de synagoge komt, is daar een man met een demon. En die begint gelijk te schreeuwen tegen de Heer Jezus. Ja. Wat heb je met ons te maken? Meervoud. Dus dat zou me niks verbazen. Dit een demon is. En iedereen die het beeld niet aanbidt, wordt gedood. Dat duidt op onthoofding ook. Dat heb ik me wel eens laten vertellen. En de Romeinse dictator wordt grote eer toebedeeld. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen zal hij eer laten toenemen. En hen laten heersen over velen. En hij zal land uitdelen als beloning. Dat heb ik net gelezen, Daniel 11 vers 39. Het is een soort situatie van Daniel 3. Hè? Het beeld wordt opgericht. Buig je niet, ga je de oven in. Ja. Vers 16, het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, dus de Musks, hoe heet die man ook weer? Ja, en de kleine, dus dat zijn Piet de Boer en Henk
Jan met de, pet.
De Jong.
Hè? Jan met de pet.
Jan met de pet. Maar ook de rijken en de armen, dus weer Elon Musk. Weer Jan met de pet.
Vrije en slaven, weer
iemand. Ja, maar de vrije en de slaven en alle Twitter mensen. Ja. Nee, maar we zijn met die slavernij zo druk nu, maar er zijn nog steeds slaven in eindtijd kennelijk. Ja? Een merkteken geeft op hun rechterhand, dat is hun handelen, en hun voorhoofd, dat is hun denken. Maar dat is ook aan wie je toebehoort, hè? En er staat ook verderop in Openbaring 14... Kijk maar, eventjes. Kun je het nog volgen allemaal?
Ja.
Mooi. Ik vind het zelfs best uitgebreid, maar goed. Er staat in vers 11 over de pijniging. Even kijken. Nou, dan begin ik in vers 9. Een derde engel volgde, dus Openbaring 14. En zei met luide stem, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en op zijn voorhoofd of op zijn hand het merkteken ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van de grimmigheid van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. Zie je dat? Ja. Dus het is het merkteken van zijn naam.
Ja.
Dus dat betekent dat je openlijk toebehoort aan het beest.
Een soort verzegeling van
de naam. Ja, en wat ook zo typisch is, is dat dus de metgezellen van het lam de naam van de Heer Jezus op hun voorhoofd hebben en van zijn vader. Openbaring 14 vers 1 is dat. De grote hoer draagt de naam verborgenheid op haar voorhoofd. Dus het hele denken wordt publiekelijk bepaald door dat merkteken. Nou, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Tot in alle eeuwigheid. Als ze gepijnigd worden, is dat ten aanschouw van de heilige engelen, maar niet ten aanschouw van de heiligen. Dus de eeuwige hel zal niet iets zijn wat wij zullen zien. Maar de heilige engelen wel. En het lam ook, maar wij niet.
Wie zijn die heilige engelen
De engelen.
Oh, gewoon de engelen.
Ja. Ja, die zijn ook zelf niet, hebben geen deel aan de verlossing of wat dan ook. Hè?
Nee. Nee.
Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik las een boekje voor een Ella, aan Ella over kerst. En er stond dat de engelen zingen,
oh, ja, dat
maar ze zingen
ja.
nooit. Engelen zingen,
zingen
niet.
Niet. Nee.
En ze hebben geen vleugels.
En ze hebben ook geen vleugels.
Nee, nee, hebben ze geen vleugels?
Ja,
ja,
de
maar de serafs wel.
Dat niet zullen wij later kunnen zingen engelen. Met hen.
Die worden niet nee, dat zijn geen engelen. Nee, dat zijn verschillende wezens. Dat zei je?
Ja. Inderdaad, ja.
Er is een lied op, ik weet niet waar hoor, maar die hadden ze dus op de basisschool geleerd.
Ja.
En dat ging over dat wij samen met de engelen zullen zingen later.
Oh.
Nou, dat klopt dus niet. De engelen zingen niet. Engelen dus, zeggen.
Nee,
want zingen is een kenmerk van verloste mensen.
Hadden die engelen ook niet aan het zingen toen nee. de Jezus geboren werd? Nee. Dat die herders in het veld waren?
Nee.
Verkondigen een grote blijdschap.
Ja, en ze zeiden...
Dat hebt de traditie ervan gemaakt.
Ja, nou ja, ik weet
net als de drie wijzen in de stal is ook allemaal traditie. Want ze waren niet in een stal, ze waren in een huis. Zegt Matthäus 2.
Ja.
In het huis waar zij waren. Tenminste, dat is mijn overtuiging, toch? Waar ze wel in een stal?
Ja, dat moet ook wel...
Nou, begin ik te twijfelen.
Wordt ook wel over Lofert gesproken.
Zit je nou met een huis?
Ben je nou aan het doen? Oh. Wat is er gebeurd?
De oog net eruit.
Ik denk, zit daar een
kerel! Loos. Precies, er zit iemand met zijn middelvinger omhoog, maar er zit een lens op. Oké, laten we dat snel afronden. Vers 17. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest. Dus dat merkteken is de naam.
Ja.
Of het getal van zijn naam. Dat is een beetje mysterieus dit.
Ja.
Is het een chip? Ik weet het niet.
Het is in ieder geval zichtbaar.
Het is zichtbaar en het heeft dus de naam van het beest... als nou ja, centraal kenmerk. We hebben dus net een poging gehad voor de QR-codes en alles.
Ja.
Kwam er een beetje dichtbij. Hè?
Ja.
Dat je op een gegeven moment niet meer kon kopen of verkopen. Tenzij je die code had. Dat was nog niet op je rechterhand. Maar wel op je telefoon. Die ook heel veel mensen in hun rechterhand hebben.
Ja.
Ja, jij wil nu iets heel belangrijks zeggen.
Okay.
Het bizarre hoe de wereld erop voorbereid is. Is dat er op dit moment bij de VPRO een kinderprogramma is. Waar al heel leuk verteld wordt van, wat zou het zijn als we een chip in ons lichaam hebben?
Echt?
Ja.
Ja.
Ik zeg maar tegelijk mijn VPRO-gids op. Oh nee, die hebben we niet. Dit is fok, hè? Ik zag jou schrikken, ja.
Weet je hoe klein die transistors zijn in een microprocessor?
Hey, ga je de hele tijd zo zitten of ga je weer in je oog?
Hij moet naar de wc om de...
Ik heb weer inzitten.
Moet ik hem weer op pauze zetten?
Ik wil erin zitten.
Er is hier een bepaalde broeder aanwezig die regelmatig om pauze vraagt.
Ja. Alleen deze keer dan.
Alleen deze keer.
Ja.
Nou, de broeder is weer terug. Maar helaas, zijn lens is in het putje. Eerst op de grond, toen in het putje. Je maakt wat mee hier, hè. Even kijken. Het merkteken is in ieder geval een getal van zijn naam. Nou zijn er al in de loop van de afgelopen eeuwen honderden uitleggingen van het 666. Het was de computer, het was, nou ja, het was de code van alles wat er op al die producten stond.
Streepjescode.
Streepjes, www was ook 666. Echt, werd er helemaal gek van. Wij weten het gewoon niet.
Nee.
Want het is het verstand van de mensen die dan leven.
Ja, dan. Ja.
Ja?
Toch is het is toch, denk ik wel, dat de antichrist niet opeens zomaar uit de hoge hoed komt vallen.
Nee.
Dat er wel een vorm
een aanloop.
Dus het is niet gek als je zegt van, zo'n man als zo'n Harari, die doet wel heel erg uitspraken die wel heel erg aan deze kant gaan.
Nou, de hele wereld is natuurlijk getest. In no time werden we met het vaccinatieprogramma gaan ingedouwd.
Ja,
met patent, met 666. Maar dat is
een goede generaal.
Dat is toeval, hè? Is dat toeval? Nou, dat is geen toeval.
Nou ja, toeval bestaat.
Ja.
Ik sprak van de week, nou laat ik, dat maar niet, laat ik dat straks maar zeggen. Dan krijgen we hier weer een discussie over. Vers 18 tenslotte. Hier is de wijsheid. Wie verstand geeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is het getal van de mens. In zijn getal is 666. God formeerde Adam uit het stof vanuit de aarde op de zesde dag. De mens wordt altijd in zes gemanifesteerd en God in zeven. Want God is drie ene God en hij heeft de aarde geschapen. Dat is het getal 4, hè? Oost, west, noord, zuid. 4 plus 3, het goddelijke en het gods, hè, werk op aarde is dus 7. De mens is 6. Hm?
En 8, dat was ook nog betekend.
8 is de nieuwe schepping.
Ja,
spreek
4, hè?
Ja.
Ja, dat vind ik wel, je kan mooi, wel van alle getallen
wat ja.
Aarde, nieuwe aarde.
Nee, 8 is het nieuwe begin.
Nieuw begin.
Na de week.
Ja, ja. 8 is ook een van de perfectie, toch?
Was ja.
Ze komen samen op de 8e dag.
Nee, laat maar niet.
Nou. Het getal van het beest beantwoordt ten diepste aan wat de mens wil. Dat heb ik aan het begin ook gezegd. Daarom is het getal van het beest 666. Het zijn ook de draak en de twee beesten 3 keer 6. Het biedt aan wat de mens ten diepste wil. Nou. De drie eenheid van de Satan. De hele wereld loopt achter hen aan. De mens is als een beest geworden, terwijl hij oorspronkelijk was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar nu is het eindelijk de godsdienst die zij diep in hun hart altijd hebben gewenst, zonder de Christus de schriften, maar met de mens zelf in het middelpunt. Maar het zal een verwoestend effect hebben totdat de Heer Jezus komt. Maar gelukkig zijn er ook nog in die tijd hen die de geboden van God en het geloof in Jezus houden, vasthouden, die wel naar de stem van de goede herder luisteren. Dus Johannes 10 zit ook een stukje profetie. Hmm. Nou, dat was het wat betreft vanavond. En de volgende keer gaan we weer verder met Openbaring 14, als de Heer nog niet gekomen is en wij niet in het huis van de Vader zijn.
Oh, wat mooi.
Dat zou mooi zijn, toch?
Dan gaan we daar verder.
Ja.